Vanmorgen, het eerste uur, hebben we stilgestaan bij het thema van het Bijbelboek Openbaring. En dat thema van het Bijbelboek Openbaring, dat is dat de Heer Jezus terug gaat komen naar de aarde en dat Hij als koning zal gaan heersen. Hij zal ontvangen wat Hem toekomt. We hebben gezien dat Openbaring 4 verschillende beschrijvingen geeft, welke gebeurtenissen er zullen gaan plaatsvinden om het zover te laten komen. Nou, dat alles heeft dus te maken met het komende koninkrijk. En zo stelde ik onder andere dat er in Gods woord meer versen zijn over de tweede komst dan dat er zijn over de wedergeboorte. Nou, dit tweede uur zien we daar dan een voorbeeld van. We gaan stilstaan bij een psalm, psalm 8. En dan zien we hoe je in de psalmen ook al leest over de wederkomst van de Heere. Laten we die psalm eerst lezen, psalm 8. Een psalm van David, voor de opperzangmeester. Op de Gittit. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest om uw tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierigen te doen ophouden. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijner gedenkt, en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt, en hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen, en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet. Schapen en ossen die alle, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. In vers 2 van die psalm hebben we gelezen. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. De naam van de Heere wordt verheerlijkt. En laten we wel zijn, de Heere komt toe alle eer. Als je ziet wat de Heere gedaan heeft allemaal, dat hij alles geschapen heeft. En hoe de Heere ondanks de zondeval, ondanks dat de mens er dus zelf voor koos om in opstand te zijn tegen de Heere God, hoe hij er toch voor zorgde dat je als mens vrede met hem kunt krijgen. En als je ziet wat hij daarvoor gedaan heeft, de lijdensweg die hij daarvoor gegaan is, weet je, dan pas je toch alleen maar dank. Als kind van God, dank dat de Heere dat ook voor jou gedaan heeft. En dat besef dat, ja, dat maakt dat de Heere alle lof en alle prijs toekomt. Nou, als kind van God kun je hem die eer geven. Als kinderen van God kunnen we hem die eer samen geven. Nou, laat de Bijbel zien dat er een tijd zal zijn dat de Heere op de ganse aarde verheerlijkt zal worden. Maar gebeurt dat nu al? Nou, laten we eens kijken op welke manier er vaak naar die psalm gekeken wordt. En dan beginnen we bij een commentaar van Matthew Henry. Ik heb het citaat wat ik voor ga lezen, heb ik op de dia gezet. Kun je het meelezen? Komt uit een commentaar van Matthew Henry en ik citeer. De psalmist zoekt erna om God de glorie te geven die zijn naam toekomt. Hoe helder schijnt deze glorie zelfs in deze lagere wereld. Hij is van ons, want hij heeft ons gemaakt, beschermt ons en zorgt voor ons. De geboorte, het leven, de prediking, de wonderen, het lijden, de dood, de opstanding en de hemelvaart van Jezus zijn door de hele wereld bekend. Geen naam is zo universeel, geen kracht en invloed zo algemeen gevoeld als deze van de redder van de mensen. Maar hoeveel helderder schijnt het in de wereld boven? Wij op deze aarde horen slechts Gods geweldige naam en prijzen dat. De engelen en gezegende geesten boven zien zijn glorie en prijzen dat. En toch is hij ook ver boven hun zegen en prijs verhoogd. Soms verschijnt de genade van God wonderbaarlijk in jonge kinderen. Soms brengt Gods kracht grote dingen teweeg in zijn kerk, door zwakke en onwaarschijnlijke instrumenten, waardoor de grootheid van de kracht nog meer afkomstig blijkt te zijn van God en niet van mensen. Dit doet hij vanwege zijn vijanden, dat hij hen tot zwijgen brengt. Tot zover het citaat van Matthew Henry naar aanleiding van Psalm 8, vers 1. Nou, wij hebben net ook gesteld hoe dankbaar we mogen zijn, hoe dankbaar je de Heere mag zijn, omdat hij voor je gedaan heeft. Maar de vraag is of die dank, of dat recht doet, aan wat de psalm zegt, namelijk hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, de hele aarde. Als je dat commentaar leest, dan spreekt men vooral over het hier en nu, voor jou als gelovige. En daar wordt dan zelfs in die laatste zin het tot zwijgen brengen van zijn vijanden bij genoemd. Maar brengt de Heere vandaag de dag zijn vijanden tot zwijgen? Zodat zijn naam heerlijk is op de ganse aarde. Is dat vandaag in werking? Zoals dat commentaar met deze Bijbeltekst omgaat, zo zie je dat ook in bijvoorbeeld diverse liederen terugkomen. Als voorbeeld heb ik twee liederen uit Opwekking genomen. Lied 174 uit Opwekking gaat over de opstanding van de Heer Jezus. In dat lied zingt men, juicht want Jezus is Heer, hij is verrezen en leeft. Jezus de koning die mensen het leven weer geeft. Liefde bedekt de schepping, de bloemen, de vogels, het gras. Zou hij dan jou vergeten, Jezus die blinde genas, verrees. Uit het feit dat men Jezus die mensen het leven weer geeft, samen uitspreekt met liefde bedekt de schepping. En zou hij dan jou vergeten? Dat doet vermoeden dat men toch echt denkt dat Gods liefde op dit moment, sinds de opstanding, de schepping bedekt. Nou, heb je lied 586 uit Opwekking. Dat zegt, en ik citeer er stukjes uit, hè. Heel de schepping geeft u eer, buigt zich vol aanbidding neer. Hij is Heer en zijn eer vult de aarde, vult de hemel en zijn heerlijkheid wordt wereldwijd geroemd. Want wij leven voor de glorie van uw naam. Nou, ook dit wordt gewoon in het hier en nu geplaatst, doordat men ook zingt, want wij leven. Maar klopt dit wel? Bedekt zijn liefde momenteel de hele schepping? Geeft heel de schepping hem eer? Vult zijn eer op dit moment de hele aarde? Wereldwijd worden andere goden gediend dan de schepper van hemel en aarde, de God van de Bijbel. We hoeven maar de hindoes in India te noemen, of de voorouderverering, het taoïsme en het boeddhisme van China. Dan hebben we al best grote delen van de wereld benoemd. En hebben we het nog niet gehad over de islam. Daarnaast zijn er nog velen op deze wereld die zich atheïst noemen. Denk aan veel communistische landen. Hoe wordt de Heere door de hele schepping dan geëerd? En natuurlijk in het kader van de eenwereldreligie van het nog toekomstige antichristelijk rijk probeert de huidige paus de mensen wijs te maken dat ze allemaal dezelfde God dienen. Omdat er verschillende wegen zouden zijn naar God. Ja, als je dat dan zo bekijkt, dan zouden ze inderdaad vrijwel de hele aarde God op dit moment al eren. Maar ja, dat staat wel haaks op wat de Bijbel zegt. We kennen die tekst wel, Johannes 14, vers 6. Dat de Heer Jezus zegt dat hij de weg, de waarheid en het leven is. Er is maar één weg tot God. Nou, wanneer je dat beseft, dan is dus de toenadering die men tegenwoordig zoekt tussen alle religies, is helemaal geen vullen van de aarde met zijn eer. Zoals dus die liedjes wel zingen. Nou, als we dan verder kijken wat er over de aarde gaat, aan rampen en oorlogen, dan bedekt de schepping zich op dit moment niet met Gods liefde. Nou, om dan terug te komen op het citaat uit Matthew Henry. Hij had het erover dat de naam van de Heer Jezus universeel is. De naam van de Heere God is universeel. Maar is die naam wel zo universeel? Ik denk dat we moeten concluderen dat zijn naam misschien wel universeel genoemd wordt, maar in deze dagen nog eerder als vloekwoord dan dat zijn naam met eer gebruikt wordt. Dus hoe dankbaar je als kind van God ook mag zijn voor wat de Heere je gedaan heeft, hoeveel kinderen van God hem ook de eer brengen, het doet geen recht aan de Bijbeltekst die zegt, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Nou, laten wij dan eens kijken wat er in deze psalm staat. Dat wij in de schepping zoals die nu is, niet zien dat Gods liefde deze schepping bedekt, dat is logisch, gezien hetgeen Gods woord openbaart. Natuurlijk is in de schepping, en dan zoeken we Psalm 104 bij op, Psalm 104 vers 24, is in de schepping nog steeds Gods grootheid zichtbaar. Dat is gewoon zo. 104 vers 24. Hoe groot zijn uw werken, o Heere? Gij hebt ze alle met wijsheid gemaakt. Het aardrijk is vol van uw goederen, staat daar geschreven. Nou, het is ook die schepping waar de Heere een getuigenis van zichzelf ingelegd heeft. Dat vind je bijvoorbeeld in Romeinen 1 vers 20. Het is namelijk niet voor niets dat Romeinen 1 vers 20 het volgende zegt. Want zijn onzienlijke dingen worden van de schepping der wereld aan uit de schepselen verstaan en doorzien. Beide zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, opdat zij niet te verontschuldigen zouden zijn. Nou, daar kun je ook Psalm 19 vers 2 bij opzoeken als je dat wilt. Dus in de schepselen heeft God een boodschap verborgen, waardoor bijvoorbeeld de heidenen God zouden kunnen leren kennen. Denk alleen al aan het feit dat God de mens schiep naar zijn beeld. Genesis 1 vers 26 zegt dat. En God die mens schiep als een drie-eenheid. Dat lees je bijvoorbeeld in 1 Thessalonicenzen 5 vers 23. De mens bestaat uit een ziel, een geest en een lichaam. Nou, daaruit mag je iets begrijpen van de drie-eenheid van God. Die je dan weer vindt in 1 Johannes 5 vers 7. En dat is één voorbeeld wat God in de schepping heeft gelegd. En zo zijn er meer voorbeelden te bedenken. Maar ondanks dat dat dus alsnog in de schepping zichtbaar is, lezen we in Romeinen 1, vers 21 tot en met 23 het volgende. Romeinen 1, vers 21. Omdat zij God kennende hem als God niet hebben verheerlijkt of gedankt, maar zijn verijdeld geworden in hun overleggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden. Zich uitgevende voor wijzen zijn zij dwaas geworden. En dan vers 23 nog. En hebben de heerlijkheid des onverderfelijke Gods veranderd in de gelijkenis eens beelds van een verderfelijk mens en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierte. Dus ondanks Gods getuigenis in de schepselen wordt zijn naam niet groot gemaakt en vult de aarde zich niet met zijn eer. De mens buigt zich universeel ook niet in aanbidding voor de Heere God neer, maar wel voor de schepselen. Dat hebben we net gelezen en dat is wat Gods woord laat zien. Maar ja, als je eerlijk bent en om je heen kijkt, is dat ook wat je waarneemt. Nou, ondanks dat je Gods eigenschappen nog steeds in de schepselen kunt herkennen, het is nu eenmaal zijn schepping, is het dezezelfde schepping, daarvoor bladeren we door naar Romeinen 8, die onderhevig is aan de zondeval. En die schepping draagt daar ook gewoon de gevolgen van. Romeinen 8 vers 19. Want het schepsel als met opgestoken hoofden verwacht de openbaring der kinderen Gods. Want het schepsel is der ijdelheid onderworpen, niet gewillig, maar om diens wil die het der ijdelheid onderworpen heeft. Op hopen dat ook het schepsel zelf zal vrijgemaakt worden van de dienstbaarheid der verderfenis tot de vrijheid der heerlijkheid der kinderen Gods. Want wij weten dat het ganse schepsel tezamen zucht en tezamen als in barensnood is tot nu toe. Het ganse schepsel is dus in dienstbaarheid aan de verderfenis, lezen we daar, en dus in nood. Dat is wat het woord van God zegt. Dus hoezo zingen mensen dan dat Gods eer de aarde vervult en dat de schepping hem prijst? Nou, dat heeft alles te maken met de zondige aard van de mens, van de natuurlijke mens. En men is liever met het hier en nu bezig dan met een geweldige toekomst die komen gaat, en let op de voorwaarden die de Heere God geeft. Want het is het, hè? Tegenwoordig zijn heel veel mensen met de toekomst bezig, want we moeten de planeet redden van de ondergang. Maar dat is niet de toekomst die de Heere God voor ogen heeft. De Heere God laat heel wat anders zien. Er is alleen maar toekomst in Jezus Christus. Dus men is liever met het hier en nu bezig. Nou, de Heere zegt dan ook in Johannes 3 vers 19. Johannes 3 vers 19. En dit is het oordeel dat het licht in de wereld gekomen is. En de mensen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Nou, dat lijkt me een hele duidelijke tekst. Predikers, dat zie je in deze dagen, gebruiken Gods woord om een boodschap te brengen die mensen streelt. Want ja, als je een boodschap brengt die mensen streelt, dan kun je groot publiek houden. Dan kun je groot publiek houden. Gunstig voor de inkomsten. En ondanks wat mensen om zich heen kunnen zien, nemen ze blijkbaar liever een fabeltje voor waar aan, om het gemoed voor 5 minuten, nou misschien als die dienst een uur streelt, voor een uurtje te strelen en dan 5 minuten na die tijd. Dat is wat er gebeurt. Nou, dat is exact wat Gods woord zegt in 2 Timotheus. Heeft zeker ook met de eindtijd te maken. 2 Timotheus 4 vers 3 en 4. En daar lezen we zo meteen dat mensen zoeken wat ze zelf willen horen. 2 Timotheus 4 vers 3 en 4. Want er zal een tijd zijn wanneer zij de gezonde leer niet zullen verdragen, maar ketelachtig zijnde van gehoor, zullen zij zichzelf leraars opgraderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden en zullen zich keren tot fabelen. Wauw, dat is wat Gods woord zegt. En dat geldt in het groot, dat geldt voor de wereld die niks met Gods woord te maken wil hebben. Maar dat geldt zelfs voor de christenheid die Gods woord wegredeneert of wegvertaalt of noem het maar op. We zien het wijdverbreid om ons heen. Terwijl Gods woord zo duidelijk is. Als je schrift met schrift gaat vergelijken, dan kom je erachter waar dat woord over gaat. En zo ook met die psalm. Als je schrift met schrift gaat vergelijken, dan kom je erachter waar psalm 8 over gaat. En in psalm 8 vers 3, daar lezen we: uit de mond der kinderkens en der zuigelingen hebt gij sterkte gegrondvest, om uwer tegenpartijen wil, om de vijand en wraakgierige te doen ophouden. Dat is psalm 8 vers 3. Toen de Heer Jezus op aarde was, toen citeerde hij dit vers. En dat komen we tegen in Matteüs. Matteüs 21 vers 16. In Matteüs 21 vers 16, daar lezen we dat er tegen de Heer Jezus gezegd werd en zeide tot hem: hoort gij wel wat deze zeggen? En Jezus zeide tot hen: ja, hebt gij nooit gelezen, uit de mond der jonge kinderen en der zuigelingen hebt gij uw lof toebereid. Maar wanneer zei hij dat? Hij zei dat toen hij op een ezel gezeten Jeruzalem binnenkwam. Dat was de intocht in Jeruzalem. En wat is het mooie, dat vind je bijvoorbeeld in 1 Koningen 1 vers 38, dat de opvolger van David, die ging in een stoet. En hij zat op een ezel. Nou, de Heer Jezus, Salomo was de directe afstammeling van David, die de tempel mocht bouwen en zo. Maar wie zal er eeuwig op de troon zitten? Dat is niet Salomo, dat is de Heer Jezus. De Heer Jezus ging dus ook op een ezel in een stoet Jeruzalem binnen. Als je dat wilt zoeken, dat van Salomo, dan kun je dat vinden in 1 Koningen 1 vers 38. Toen de Heer Jezus op die ezel zat, en riepen de kinderen wat we lezen in Matteüs 21 vers 15. Het vers ervoor. Als nu de overpriesters en schriftgeleerden zagen de wonderheden die hij deed, en de kinderen roepende in de tempel en zeggende: Hosanna de zonen Davids, namen zij dat zeer kwalijk. Nou, en daarop kwam dus dat vraag en antwoord van vers 16. Maar ja, de Heer Jezus is tot nu toe geen koning op aarde geweest. Maar Gods woord is duidelijk, het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren, zegt de Heere God in zijn woord. En juist dat is het moment dat die aarde zich gaat vullen met Gods eer. En dan zal zijn naam op die hele aarde bekendgemaakt worden. Laten we starten bij de profeten in Zacharia 14. Zacharia 14 vers 1. Daar lezen we namelijk over de tweede komst van de Heere. En je kunt dat lezen in vers 3 en 4. Het zijn twee versen over de wederkomst van de Heer Jezus. Nou, als hij terugkomt is dat het begin van het duizendjarig vrederijk. En dan lezen we in vers 9 van Zacharia 14. En de Heere zal tot koning over de ganse aarde zijn. Te dien dagen zal de Heere één zijn en zijn naam één. Dus de Heere zal koning zijn over de ganse aarde. Nou, ook in Jesaja wordt over het duizendjarig vrederijk gesproken. En dan laat Jesaja bijvoorbeeld zien dat het een tijd zal zijn waarin het effect in de schepping merkbaar zal zijn. Het effect zal in de schepping merkbaar zijn. Bijvoorbeeld Jesaja 11 vers 5 tot en met 9 zegt daar het volgende over. Jesaja 11 vers 5 tot en met 9. Want gerechtigheid zal de gordel zijner lendenen zijn. Ook zal de waarheid de gordel zijner lendenen zijn. En de wolf zal met het lam verkeren en de luipaard bij de geitenbok nederliggen. En het kalf en de jonge leeuw en het mestvee tezamen en een klein jongske zal ze drijven. De koe en de berin zullen tezamen weiden, haar jongen zullen tezamen nederliggen. En de leeuw zal stro eten gelijk de os. En een zoogkind zal zich vermaken over het hol van een adder. En een gespeend kind zal zijn hand uitsteken in de kuil van de basilisk. Men zal nergens leed doen, noch verderven, op de ganse berg mijner heiligheid. Want de aarde zal vol kennis des Heren zijn, gelijk de wateren de bodem der zee bedekken. Hier lezen we dus dat de aarde vol zal zijn van de kennis des Heren. Het zal de hele aarde bedekken. En dan gaat vers 10 gaat nog verder. Want het zal geschieden tenzelfde dagen dat de heidenen naar de wortel van Isaï, die staan zal tot een banier der volken, zullen vragen en zijn rust zal heerlijk zijn. Nou, en wat er dan gebeurt lees je in het danklied van Jesaja 12, versen 4 en 5 bijvoorbeeld. En zult te dienzelfde dagen zeggen, dank de Heere, roept zijn naam aan, maakt zijn daden bekend onder de volken, vermeld dat zijn naam verhoogd is, psalm zingt de Heere, want hij heeft heerlijke dingen gedaan. Zulks zij bekend op de ganse aardbodem. Kortom, wat nu niet is, gaat komen. Gaat zeker komen. Alleen niet zolang de gemeente op aarde is. Die gemeente moet eerst opgenomen worden. Dan zal eerst die grote verdrukking over de aarde moeten gaan. En pas daarna wordt de vijand en de wraakgierige gestopt, waarover je leest in Psalm 8 vers 3. Dus wanneer de Heer Jezus zijn duizendjarig vrederijk opricht, pas dan zal zijn naam over de hele aarde bekend zijn en aangeroepen worden. Pas dan zal zijn rust de ganse aardbodem bedekken. Pas dan zal zijn naam heerlijk zijn op de ganse aarde. Dus Psalm 8 gaat over de Heer Jezus en zijn komende koninkrijk. Nou, een groot deel van de psalmen is net zoals Psalm 8 profetisch. Je ziet het in Psalm 7 ook. Kijk maar in vers 7 en 8 van Psalm 7. Daar zie je ook de wederkomst. Sta op, Heere, in uw toren. Verhef u om de verbolgenheden mijner benauwers en ontwaak tot mij. Gij hebt het gericht bevolen. Zo zal de vergadering der volken u omsingelen. Keer dan boven haar weder in de hoogte. Gaat over de wederkomst van de Heer. Psalm 7. De wederkomst en het oordeel. Nou, Psalm 9 gaan we niet lezen, maar is precies hetzelfde. Kijk maar in vers 5, vers 6... vers 8 en vers 9 van Psalm 9. Nou, ook de vervolgversen van Psalm 8, vers 4 tot en met 9, laten zien dat het om de Heer Jezus en zijn heerschappij gaat. Psalm 8, vers 4. Als ik uw hemel aanzie, het werk uw vingeren, de maan en de sterren die gij bereid hebt, wat is de mens dat gij zijne gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen en hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Gij doet hem heersen over de werken uw handen. Gij hebt alles onder zijn voeten gezet, schapen en ossen die alle, ook mede de dieren des velds, het gevogelte des hemels en de vissen der zee, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. En natuurlijk, hè, zijn deze versen in de eerste plaats een verwijzing naar Adam, naar de schepping. met haar schepselen. Want de Heere heeft alles schitterend gemaakt. En Gods woorden noemen in Psalm 8 de hemel, de maan en de sterren. En hoe mooi zit dat hele systeem in elkaar dat er hier op aarde leven mogelijk is. Als je dan gaat inzoomen op alles, dan zie je tot op het kleinste niveau hoe alles ingenieus in elkaar zit. Nog niet zo lang geleden hebben we gesproken over die oren heeft die horen. Dat heb ik nog genoemd, hoe ingenieus het oor in elkaar zit, samenwerkt met de hersenen, ja, om jou een verhaal te kunnen laten volgen, maar ook allerlei verschillende geluiden te kunnen onderscheiden. Dat kan allemaal niet spontaan ontstaan zijn. Ja, en daarom spreekt Psalm 8 vers 4 over het werk uw vingeren. Want de Heere heeft alles geschapen. Hij heeft het bereid. En Adam kreeg van de Heere God de heerschappij van die schepping. En dat hij de heerschappij kreeg, dat lees je in Genesis 1 vers 28. En God zegende hen. En God zeide tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar. En hebt heerschappij over de vissen der zee en over het gevogelte des hemels en over al het gedierte dat op de aarde kruipt. Dus het gaat over de heerschappij die Adam kreeg van de Heere. Maar dan komt het. Adam is niet, wat wel in Psalm 8 vers 6 staat, Adam is niet met eer en heerlijkheid gekroond. Want Adam faalde. Adam faalde, hij luisterde niet naar de Heere. Hij luisterde niet naar de woorden van de Heere God. Adam is in zonde gevallen. En de Heere laat zien in zijn woord dat alle mensen naar dat geslacht van Adam zijn, dus ook in zonde. De Heer Jezus moest komen om een oplossing te geven voor die zonde. En hij zal eens heersen. Heersen over de schepping en de schepselen. En wat zie je dan zo mooi in 1 Korinthe 15? De Heer Jezus wordt de laatste Adam genoemd. De tweede mens, de laatste Adam. 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15 vers 45. Alzo is er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, de laatste Adam tot een levendmakende geest. Maar het geestelijke is niet eerst, doch het natuurlijke, daarna het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde aards, de tweede mens is de Heer uit de hemel. Hoedanig de aardse is, zodanig zijn ook de aardse. En hoedanig de hemelse is, zodanig zijn ook de hemelse. En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, alzo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Met andere woorden, daar waar Adam de kroon verloor, want hij viel in zonde. Hij had de heerschappij, maar hij viel in zonde. Hij verloor de kroon. Daar heeft de Heer Jezus ons die kroon weer teruggegeven. Maar daar is wel iets voor nodig. Daar is voor nodig dat wij veranderd gaan worden. En dat zal gebeuren bij de opname van de gemeente. 1 Korinthe 15 vers 51. Nou, dat die verzen in Psalm 8 dan ook de Heer Jezus betreffen, dat blijkt wel uit Hebreeën 2 vers 5 tot en met 9, want daar komen we dat weer tegen. Hebreeën 2 vers 5 tot en met 9. En in Hebreeën 2 vers 5 tot en met 9 lezen we het volgende. Want hij heeft aan de engelen niet onderworpen de toekomende wereld van welke wij spreken. Maar iemand heeft ergens betuigd, zeggende, wat is de mens dat gij zijner gedenkt? Of des mensenzoon dat gij hem bezoekt? Dat hebben we in Psalm 8 gelezen. Gij hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. Met heerlijkheid en eer hebt gij hem gekroond. En gij hebt hem gesteld over de werken uwer handen. Alle dingen hebt gij onder zijn voeten onderworpen. Want daarin dat hij hem alle dingen heeft onderworpen, heeft hij niets uitgelaten dat hem niet onderworpen zij. Doch nu zien wij nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar wij zien Jezus met heerlijkheid en eer gekroond, die een weinig minder dan de engelen geworden was, vanwege het lijden des doods, opdat hij door de genade Gods voor alle de dood smaken zou. Dus de Heere ziet naar mensen om. Daarom heeft hij zijn zoon gezonden. voor alle mensen te sterven, om voor jou als mens te sterven, om de weg naar de Vader vrij te maken. En het is die Heer Jezus Christus die straks koning zal zijn op de aarde. En hem is straks heel die schepping onderworpen. En dat dat letterlijk zo zal zijn, dat blijkt uit Psalm 8, vers 8 en 9. Want hij zal heersen over schapen, over ossen, over de dieren des velds, over het gevogelte des hemels, hetgeen de paden der zeeën doorwandelt. Hij gaat heersen. Denk maar aan wat we gelezen hebben in Jesaja 11, vers 5 tot en met 9. Die schepping gaat helemaal herstellen. Nou, en dan gaat dus in vervulling wat er in Psalm 8, vers 10 staat. En wat we eigenlijk ook in vers 2 gelezen hebben. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde. Nou, ik geloof dan ook dat het niet voor niets is dat in vers 5 van Psalm 8 zowel gesproken wordt over de mens als de zoon des mensen. Psalm 8, vers 5 zegt: Wat is de mens dat gij zijne gedenkt en de zoon des mensen dat gij hem bezoekt? De Heer heeft dat bewust zo opgenomen in zijn woord, omdat de zoon des mensen vooruit wijst naar de Heer Jezus Christus. Hij werd, toen hij op aarde was, onder andere de zoon des mensen genoemd. Je komt het bijvoorbeeld in Matteüs 9 vers 6 tegen. Nou, Hebreeën 2, dat de verse die we net gelezen hebben, die bewijst dat. Maar wat zien we dan gebeuren in theologie, in nieuwe vertalingen? Nou, in nieuwe vertalingen, in veel nieuwe vertalingen, wordt het onderscheid tussen mens en zoon des mensen wordt weggehaald. Er wordt eigenlijk alleen maar over mens gesproken. Dus de verwijzing naar de Heer Jezus Christus wordt weggehaald uit die psalm. Alsof de huidige mens met eer en heerlijkheid gekroond zou zijn, hè, wat er in Psalm 8 vers 6 staat. En sterker nog, ooit hoorde ik een dominee preken dat je als mens bijna goddelijk gemaakt bent. Bijna goddelijk, zei die man. Nou, in de Statenbijbel vind je dat echt niet hoor. In Psalm 8 vers 6, daar staat geschreven: En hebt hem een weinig minder gemaakt dan de engelen. En hebt hem met eer en heerlijkheid gekroond. Dat staat er in de Statenbijbel. Maar onder het mom, hè, dat er dan in het Hebreeuws het woordje Elohim staat, waarvan men zegt dat kan goden betekenen en dat kan God ook betekenen, vertaalt men het tegenwoordig anders. Weet je wat de NBV 21 zegt? En niet alleen de NBV 21 hoor, er zijn meer nieuwe vertalingen, maar die heb ik nu als voorbeeld genomen. In Psalm 8 vers 6 staat in de NBV 21, U hebt hem bijna een god gemaakt. Dat is exact wat die dominee toen preekte, maar het is wel New Age leer. Staat haaks op Gods woord. Dat getuigt van een, ja, hè, Gods woord getuigt van een in zonde gevallen mens. Niet dat de mens bijna een god is of bijna goddelijk. En laten we wel zijn, wie wilde er nu gelijk zijn aan God? Dat was de Satan. Kijk maar in Jesaja 14 vers 14. En als antichrist wilde hij dat weer, hè? 2 Thessalonicenzen 2 vers 4. Nou, in de psalm. Psalm 8 hebben we hetzelfde gelezen als wat je in Hebreeën 2 vers 9 leest. Namelijk die een weinig minder dan de engelen geworden was. Als daar dus bijna goddelijk zou staan, dan staat er eigenlijk iets heel onbijbels. Want dan zou er dus staan, als het op de Heer Jezus betrekking hebben, dat de Heer Jezus bijna goddelijk gemaakt is. Maar de Heer Jezus is niet bijna goddelijk. De Heer Jezus was, de Heer Jezus is God. Daarmee is gewoon bewezen dat ze de schrift aan het aanpassen zijn naar eigen inzicht en dat het niet klopt wat ze doen. Hij die God was, niet die bijna God was, nee, hij die God was, heeft zichzelf vernederd en is net als de mensen een weinig minder dan de engelen geworden. En waarom deed hij dat? Nou, Hebreeën 2 vers 14 en 15 zeggen zo mooi. Hebreeën 2 vers 14 en 15 zijn de laatste versen die we opzoeken. Hebreeën 2 vers 14 en 15. Overmits dan de kinderen des vleeses en bloeds deelachtig zijn, zo is hij ook desgelijks derzelfde deelachtig geworden, opdat hij door de dood teniet doen zou degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. En verlossen zou al degenen die met vrezen des doods door al hun leven der dienstbaarheid onderworpen waren. Zie je dat schrift met schrift vergelijken, laat zien wat juist is. En dat wat in de moderne verkondiging vaker, niet altijd, maar vaak gepreekt wordt, dat dat niet klopt. En zelfs haak staat op Gods woord. Het zijn redenen die een schijn hebben, waar we onlangs in Colossense 2 bij hebben stilgestaan. Het zijn redenen die een schijn hebben, het zijn mooie woorden, maar ze leiden je van de waarheid af. Nou, ondertussen weten wij dat Heer Jezus met heerlijkheid en eer gekroond is. En hij zal terugkomen. En hij zal krijgen wat hem toekomt. Dat zal hem onderworpen worden. Want hij zal eens koning zijn. Nou, als kind van God mag je hem nu al danken. Je mag hem nu al loven. Je mag hem nu al prijzen. Voor alles wat hij voor je gedaan heeft. En alles wat hij nog steeds geeft. Maar je mag ook weten dat er een tijd komt dat zijn naam daadwerkelijk heerlijk zal zijn op de ganse aarde. Amen.